Zullen we vandaag verder gaan in Daniël hoofdstuk 7. En we hebben vorige keer, zijn we met dat hoofdstuk begonnen. We hebben toch gezien dat dat misschien best wel een moeilijk hoofdstuk is. We hebben ook gezien dat dat eigenlijk de eerste droom is waarvan we zien in het boek van Daniël dat Daniël overkomt. De eerdere dromen die we zagen waren dromen die de koningen van Babylonië kregen. En die droom, dat visioen wat Daniël had, was een droom, een visioen van vier grote dieren. We hebben dan ook gezien dat die vier dieren stonden voor vier koninkrijken. Als je nog herinnert, ik heb toen gezegd, en misschien als je dat nog niet gedaan hebt, als je dat wilt doen in je Bijbel, je kunt dat hoofdstuk 7 opdelen van vers 1 tot en met vers 8, vers 9 tot en met vers 12, vers 13 tot en met vers 14, vers 15 tot en met vers 18, vers 19 tot en met vers 22 en vers 23 tot en met vers 27 en dan 28 is eigenlijk een slotvers om alles af te sluiten wat er gezegd is. Nu, herinner u dat, en ik zeg dat nog eens als herhaling, maar het is wel belangrijk, dat wij proberen goed te begrijpen en goed te lezen. En er worden dingen in dat verhaal wat door elkaar gezegd, eerst wordt iets gezegd, later wordt daarop teruggekomen. En dus het is echt heel belangrijk, als wij hoofdstuk 7 gaan lezen, dat we proberen een goed beeld te houden van wat daar gezegd wordt. Nu, de verse van 1 tot en met 14, daar wordt het visioen voorgesteld. Van wat is het visioen nu, wat Daniël ziet? Dat is van de verse 1 tot en met vers 14. Van 15 tot 18, wat we ook onderverdelen als een aparte sectie, is eigenlijk een korte uitlegging van dat visioen. Maar, vers 19 tot 22, daar gaat Daniël een gedetailleerde vraag stellen over dat visioen. Van wat dat precies betekent. En daar volgt ook weer een kleine uitlegging. En meer wordt bekendgemaakt over dat visioen. En natuurlijk de laatste verse van 23 tot 28 is het antwoord op die gedetailleerde vraag van Daniël. Nu, de eerste 14 verse, daarvan heb ik ook gezegd, over het visioen zelf dus, daar zien we drie scenario's in dat visioen. En het eerste scenario is, we zien daar vier grote dieren opstijgen uit de zee. En die dieren worden daar beschreven. Dat is het eerste scenario van het visioen. Het tweede scenario, dat hebben we gezien van vers 9 tot en met vers 12. Dat is een troonscène, een oordeelscène, waar een oude vandaag zich op een rechterstoel gaat zetten en een oordeel gaat uitspreken. Dat is de tweede scène van het visioen. En de derde scène van dat visioen, als je dat nog herinnert, is hoe Daniël ook iemand zag, van vers 13 tot en met vers 14, een mensenzoon, en die ontving een koningschap, een eeuwig koningschap, dat onverderfelijk is. En dat is dus het visioen. Die kunnen we onderverdelen in die drie elementen. En dan hebben we nog de stappen die ik daarvoor ook zei, van wat dat precies inhoudt. Vorige keer hebben we dus stilgestaan bij het visioen, van vers 1 tot en met vers 14. En de korte uitlegging van dat visioen. En misschien is het goed om eens even terug te gaan. Vers 15, die korte uitlegging. Want dat zijn de laatste woorden waar we vorige keer gestopt zijn. Waar eigenlijk als dat visioen gezegd is aan Daniël. Dan staat daar in vers 15. De geest van mij, Daniël, was ontroerd in mijn binnenste. En de gezichten die mij voor de ogen waren gekomen, ontstelden mij. Dus Daniël was echt onder de indruk. Want herinner u, dat vierde dier, dat leek eigenlijk niet op een dier. Die andere dieren werden beschreven als een leeuw, een beer, een panter. En dat vierde dier, dat was schrikwekkend, dat was heel sterk en dat had 10 horens. En in een keer 3 horens moesten plaatsmaken voor een kleine hoorn dat daaruit voortkwam. En al dat die kleine horen ook nog eens, daarvan werd gezegd in vers 8, die had ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. En goed, als we dat zo horen, dan denken we, wat is dat allemaal? Wat moeten we daarvan maken? Maar Daniel was zeker niet gerust met het zien van dat beeld. Dat boezemde hem angst in. Dat was geen fijn beeld wat hij daar zag. En dat zien we dan ook in vers 15. Hij werd daardoor ontsteld. En in dat visioen, daar zien we dan in vers 16, dat Daniel zegt, ik naderde een van hen die daar stonden. Dus waar dat visioen zich afspeelde. En Daniel vroeg de ware zin van dit alles. Wat betekent dit nu? Wat heb ik nu gezien? Wat zijn dat die vier dieren? Waarom, wat zijn dat die 10 horens bij dat vierde dier en dat kleine horentje wat daar in één keer uitkomt? En hij sprak tot mij en gaf mij de uitlegging daarvan te kennen. Maar herinner u, dit gedeelte, vers 15 tot en met 18, is de korte uitlegging. Een korte uitlegging van wat dat betekent. Wel, de uitlegging die die toeschouwer daar geeft aan Daniel is, vers 17, die grote dieren, die vier, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opkomen. Nu, we hebben het toen ook gezegd, koningen, als we zelfs gaan zien in vers 23, staat het niet specifiek voor een koning, maar voor koninkrijken. Die vier dieren staan voor vier koninkrijken. En wat zegt hij nog? Vers 18. Dus die vier grote dieren zijn vier koningen, meer specifiek vier koninkrijken die uit de aarde zullen opkomen. En daarna, vers 18, zullen de heiligen van de Allerhoogste het koningschap ontvangen en zij zullen het koningschap bezitten tot een eeuwigheid, ja tot een eeuwigheid der eeuwigheden. Dat is de korte uitlegging. Vier dieren komen op, het zijn vier koninkrijken en daarna zullen de heiligen van God het koningschap bezitten tot een alle eeuwigheden. En nu weten we eigenlijk nog niet veel. Want waar moeten we dat plaatsen, hoe moeten we dat zien? En daar komt nu die gedetailleerde vraag van Daniel over, vers 19 tot 22. En in Daniel zijn gedetailleerde vraag over wat hij gezien heeft, gaat hij ook nog eens nieuwe elementen naar voren brengen, waar hij eerst niet over gesproken heeft, in het visioen dat hij zag. Kijk wat hij zegt in vers 19. Toen ik de ware zin wilde weten van het vierde dier. Want dat vierde dier, hebben we vorige keer ook gezegd, dat was wat de aandacht trok. Dat was eigenlijk ook het doel van het visioen. Die andere drie dieren, die zijn ook een belangrijk element, maar dat is niet de focus van het visioen. De focus van het visioen is dat vierde dier. En Daniel wilde de ware zin, de waarheid, als je naar het, dat is een Aramees woord wat daar staat, hij wilde de waarheid kennen van dat vierde dier. Hij wilde de zekerheid hebben over de dingen die hij gezien had, wat dat betekende. Dat is de ware zin weten. Dat is wat Daniel verlangde. En wat wordt gezegd over dat vierde dier in vers 19? Dat van die alle verschillen, dat buitengewoon vreselijk was, met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen. Nu moeten we even opletten, want vorige keer in vers 7 hebben wij wel gezien dat dat dier inderdaad ijzeren tanden had en dat dat vermaalde en at en vertrapt met zijn poten, maar we hebben vorige keer niet gezien dat er koperen klauwen waren bij het dier. Dus dit is een element wat Daniel nu wel vermeldt, dat hebben we vorige keer niet gezien. En dan verder wordt er gezegd dat at en vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrapt. Dan gaat Daniel verder. Hij gaat dat vierde dier nog verder beschrijven, want hij heeft daar die vraag over. Hij wil weten wat dat betekent, vers 20. En van de 10 horens, welke op zijn kop waren, en van die andere die zich verhief, en waarvoor er 3 uitvielen, terwijl deze horen met ogen en een mond vol grootspraak er groter uitzag dan de andere. Hier is een tweede punt, wat we vorige keer niet gezien hebben, want Daniel, herinner u als we in vers 8 even teruggaan, kijk wat Daniel toen zag was, terwijl ik op die horens lette, die daartussen verhief zich een andere kleine horen. Maar, kunnen jullie dat inbeelden, dat is een film die zich afspeelt voor Daniel, en die film is bezig. En op het moment dat Daniel deze vraag stelt, die gedetailleerde vraag, is die kleine horen wat hij eerst zag, heel groot geworden. En nu wordt dus gezegd, van die andere die zich verhief, waarvoor er drie uitvielen, terwijl deze hoorde, met ogen en een mond vol grootspraak, er groter uitzag dan de andere. Dus die is groot geworden. Vers 21. Ik zag dat die hoorde strijd voerde tegen de heiligen en hen overmacht. Dat is weer een nieuw element wat we tegenkomen. We hebben gezien juist die korte uitlegging. De vier dieren staan op en de heiligen bezitten het koningschap daarna. Nu worden we gezegd dat vierde dier als opstaat, dat gaat strijd voeren tegen de heiligen. En dat gaat hen overmogen. En dat woord overmogen, dat betekent dat vierde dier gaat de macht krijgen over de heiligen. Dat is wat overmocht betekent. Maar, wat zien we dan? Vers 22. Totdat, dus dat vierde dier, die kleine hoorn, die vol grootspraak is, die zich verheft en groot is, gaat strijd voeren tegen de heiligen, gaat zelfs de macht krijgen over de heiligen, totdat de oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen van de Allerhoogste en de tijd naderde dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. De oude van dagen zijn we vorige keer ook tegengekomen in de troonscène. Daar hebben wij gezien dat de oude van dagen, vanaf vers 9, die zette zich neer. Dat was een heel, duizendmaal tienduizenden omringden hem hebben gezien. In vers 11 hebben we gezien hoe die oude van dagen, het dier werd gedood op dat moment. En ook die andere dieren werd een heerschappij ontnomen. Nu gaan we eigenlijk meer details krijgen over wat dat nu precies is. Namelijk, die oude van dagen, die verschaft recht aan de heiligen. Maar hij heeft wel eerst toegelaten dat dat vierde dier opkomt, dat die hoorn groot wordt, dat die hoorn, wat een koning voorstelt, strijd voert tegen de heiligen. En dan zegt de oude van dagen, nu ga ik de heiligen recht verschaffen en nu is het gedaan. Dit moet ons echt terug in Openbaringen brengen. Want dezelfde beelden hebben we toen ook gezien. En voor zover ik dat kan begrijpen, is dit ook direct gelinkt aan Openbaringen 13, Openbaringen 19. Dus dat is de uitlegging, of de gedetailleerde vraag die Daniël eigenlijk stelt, omdat hij de ware zin wil weten van dat vierde dier. En in vers 23... gaat die vraag beantwoord worden. En daar staat dan ook, hij sprak al dus. En die hij, lijkt mij, is dezelfde waarvan we gezien hebben in vers 16, dat Daniël naderde tot iemand die daar ook stond. En hij vroeg van, wat is de ware zin van dit alles? En die gaf Daniël een antwoord. En het is diezelfde die, lijkt mij, in vers 23 de uitleg gaat geven aan Daniël. En wat zegt hij? Over Daniël zijn vraag. Dat vierde dier, zegt hij, is het vierde koninkrijk. Dus hier zien we weer, het dier staat voor een koninkrijk. Terwijl eerder werd gezegd, het dier is een koning. Dus koning, koninkrijk, het is aan elkaar gelinkt. Maar, dat vierde dier is het vierde koninkrijk dat op aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle andere koninkrijken. Dus we hebben gezien, de vier dieren waren vier koninkrijken. Het vierde dier kwam als laatste, en er wordt gezegd dat vierde dier, dat vierde koninkrijk, zal verschillen van de andere koninkrijken. Dat hebben we in Daniël hoofdstuk 2 ook gezien. Er waren vier koninkrijken in dat beeld van Nebukadnezar, en in de dagen van dat vierde koninkrijk zou God een eeuwig koninkrijk oprichten. Maar Nebukadnezar was het eerste koninkrijk. En we hebben dan ook tot de conclusie gekomen dat het vierde koninkrijk het Romeinse Rijk was. Nu hier zien we dus, het vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op de aarde zal zijn, het zal verschillen van alle andere koninkrijken. En wat zal dat vierde koninkrijk doen? Dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen. Met andere woorden, het zal een koninkrijk zijn, wordt Daniël getoond, dat alles overheersend is en dat heel sterk is. Maar wat betekenen dan die tien horens? Wel, dat gaat de spreker verder uitleggen in vers 24. En de 10 horens uit dat koninkrijk, dat vierde koninkrijk, zullen 10 koningen opstaan. En na hen zal een ander opstaan, die zal van de vorige verschillen en 3 koningen ten val brengen. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en de Heilige van de Allerhoogste te gronde richten. Hij zal erop uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd. Vers 26. Dan zal de vierschaar zich neerzetten, in andere woorden de rechter betekent dat, en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde. Vers 27. En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de Heilige van de Allerhoogste. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. Natuurlijk, en nu begrijpen we het misschien al iets beter, het vierde dier staat voor het vierde koninkrijk. De 10 horens staan voor 10 koningen. En na die 10e koning zou er een 11e koning komen. En die 11e koning, die zou God gaan lasteren en strijd gaan voeren tegen God heilige. En God zal dat toelaten. En die koning, die 11e koning, die zal de intentie hebben om dingen te veranderen. En als we begrijpen dat hij strijd voert tegen de heilige, dan weten we ook wat hij wil veranderen. Namelijk dat de heilige niet overwinnen, dat de heilige niet voor eeuwig het koninkrijk van God hebben. Hij, zijn doel is om Gods koninkrijk, Gods heerschappij, te niet te doen. En God laat dat toe. God geeft hen die macht, God geeft hen die vrijheid, maar er staat voor een tijd en tijden en een halve tijd. 3,5 jaar. In Openbaringen hebben we dat gezien, dat er heel veel wordt gesproken over tijd, tijden, halve tijd, 42 maanden, 1260 dagen. En we hebben toen ook gezien dat dat verwijst naar een bepaalde incomplete tijd. Als 7 staat in de Bijbel symbool voor volmaaktheid, dan staat 3,5 voor onvolmaaktheid, iets wat incompleet is. En natuurlijk, nu moeten we eens gaan nadenken en ik ga je wat suggesties geven wat dit kan betekenen. Ik denk dat de uitlegging duidelijk is, dat er een strijd zal zijn tegen de heilige, dat God dat toe zal laten en dat uiteindelijk God daarover zal oordelen over die koning die dat bewerkt heeft. Nu, de meest gangbare uitlegging over wat dit betekent is dat die 10 koningen, de eerste 10 keizers van het Romeinse Rijk zijn geweest. Dus sommigen zeggen, dus de eerste keizer was Augustus, de tweede Tiberius, dan gaan we verder Caligula, Claudius de eerste, Nero, Galba, Otto, Vitellius, Vespasianus en Titus. Dat zijn de eerste 10 keizers van het Romeinse Rijk. Na die 10e komt dus de 11e, dat is meestal zo. En die 11e is Domitianus. En die heeft geregeerd van 81 na Christus tot 96 na Christus. En de meest gangbare benadering van deze tekst is dat die 11e hier, die 11e, die keizer is, Domitianus. Maar dan komt natuurlijk de vraag, als we die stelling aannemen, ja, wat betekent dan dat die 3 anderen plaats moesten maken voor hem? En dan komen we natuurlijk in een wat moeilijkere uitleggen, maar ik wil wel nog iets zeggen over die keizer. Want hij past wel volledig in dit beeld. Deze Domitianus, die beschouwde zichzelf als een god. En hij verwachtte ook dat de Romeinse onderdanen hem als een god aanbaden. Hij had zelfs een titel waar de mensen hem mee moesten aanspreken. Ik bedoel, dat is informatie die je op Wikipedia kunt terugvinden en op andere geschiedkundige websites of boeken. Hij wilde aangesproken worden met de titel Dominus et Deus, dat is Latijns, en dat staat voor meester en God. Zo moesten de mensen hem aanspreken. De mensen die dat niet deden, daar rekende hij mee af. Bedoel, wat komt overeen met iemand die God lastert, iemand die een mond vol grootspraak heeft, iemand die veel meer van zichzelf denkt als wat hij werkelijk is. Nu, we weten dat voor hem, bijvoorbeeld keizer Nero, die heeft ook de christenen vervolgd. Maar Domitianus is toch wel het begin geweest van de zwaarste vervolging die de christenen hebben gekend. En dus, dat, ik kan me daar wel in vinden in die uitlegging, maar ik ga daar niet dogmatisch over doen van dit moet het zijn. Want natuurlijk als wij getallen in een visioen wat symbolisch is letterlijk gaan nemen, dat levert ons vaak meer problemen op dan dat het antwoorden geeft. Want dan die tijd en een halve tijd, 3,5 jaar, daarvan weten we al zeker dat we dat niet letterlijk moeten gaan nemen, want dat is gewoon niet geweest. Dus ik wil daar toch ook wel voorzichtigheden aanmanen. Maar aan de andere kant weten we ook van Domitianus dat tenminste 2 keizers door hem, of door, mede door hem, zijn gevallen. En we hebben hier gezien dat hij, dat er gezegd wordt, hij zal 3 koningen, in vers 24, 3 koningen ten val brengen. We weten dat hij een aandeel heeft in de dood van zijn broer, Titus. De keizer voor hem was zijn broer. En de keizer voor Titus, Vespasianus, dat was zijn vader. Dus en hij heeft een aandeel in het afzetten, in het aftreden van Titus. Maar ook in de keizer voor zijn vader, dat was Vitellius, daar heeft hij ook een aandeel in gehad dat die, uit het beeld is verdwenen. Dus maar van een derde, daar weten we niks van, geschiedkundig. Dus misschien kan dat een mogelijke benadering zijn, ik weet het niet. Dus dat is eigenlijk een beetje de benadering die eigenlijk het meest gangbare is. En we kunnen daar nog natuurlijk wel wat verder over spreken. Maar wat we vooral moeten onthouden is, in Daniël 2 vers 44, daar zagen we, God zou een eeuwig koninkrijk gaan oprichten. Het koninkrijk zou nooit vergaan. En dat zou ook gebeuren in de dagen van het Romeinse Rijk. Hier zien we dat in de dagen van dat vierde rijk, wat ook het Romeinse Rijk is, er een tegenstand zou komen tegen de kinderen van God. Maar we worden bevestigd in vers 14, dat de zoon, de mensenzoon, werd een eeuwig koninkrijk gegeven. In vers 18 hadden we gezien dat na de 4 dieren de heiligen het koningschap zouden bezitten. Dan worden we meer uitgelegd van waarom dat in een keer gezegd wordt, want er komt een strijd tegen de heiligen. En God zal oordelen over dat koninkrijk, over die koning, en hij zou hem bepaalde macht geven, maar hij zou die macht ook, hij zou daarmee afrekenen. En vanaf dat moment is natuurlijk ook, toen die vervolging van de christenen is verdwenen uit het beeld, kunnen wij ook met alle zekerheid zeggen dat het koninkrijk volledig werd bezeten door Gods heiligen. Er is geen poging meer gekomen om eigenlijk dat koninkrijk van God ten gronde te richten, zoals dat gebeurde in de dagen van het Romeinse Rijk. En dat is dus de droom, het beeld, het visioen, wat Daniël zag. En we moeten eigenlijk, als we nu kunnen teruggaan in de tijd, en nu kunnen we daarover nadenken, maar Daniël zag een beeld van iets wat voor hem nog in de toekomst lag. Maar Daniël had wel iets gezien. Wat had hij gezien van Nebukadnezar in hoofdstuk 4, vers 34? En ik denk dat dat eigenlijk ook de conclusie moet zijn van wat we in Daniël 7 zien. In Daniël 4, vers 34, daar lezen wij: na verloop van de gestelde tijd sloeg ik, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel en mijn verstand keerde in mij terug. Toen prees ik de Allerhoogste en roemde en verheerlijkte ik de eeuwig levende, omdat zijn heerschappij een eeuwige heerschappij is en zijn koningschap van geslacht tot geslacht. Wij kunnen nu met alle vertrouwen zeggen dat en Nebukadnezar dat heeft moeten inzien, maar ook de duivel die het Romeinse Rijk heeft gebruikt om het christendom uit te roeien, en de keizers die daar als middel voor gebruikt werden, we kunnen niet anders dan erkennen. Waar is het Babylonische Rijk? Waar is het Perzische Rijk? Waar is het Griekse Rijk? Waar is het Romeinse Rijk? Zij zijn opgehouden. Waar is Gods Rijk? Het is er nog altijd. En wij zijn daar vandaag de dag de bezitters van. Wij leven in dat Rijk. Wij zijn kinderen van God. En God heeft ons het koningschap gegeven. Wij zijn koningen samen met hem. Dus dit laat gewoon ook zien dat God in al die tijd aan Daniel heeft laten zien wat er in de toekomst lag. En je kunt u inbeelden als Daniel dat vreselijke dier ziet, hoe hem dat enorm verontrustte. Hij werd daar bang van, want ja, hij begreep het niet goed. Maar ook als hij dan zag wat het was, namelijk dat beest strijd zou gaan voeren tegen de heiligen van God, dat is geen fijn beeld om te zien. Maar Daniel kreeg wel direct de geruststelling van God. Ik zet daar een einde aan. Ik stel daar een einde aan. En God heeft het ook gedaan. En dan zien we ook vers 28 als slotvers van Daniel hoofdstuk 7. Hier eindigt het bericht. Wat mij Daniel betreft, mijn gedachten ontstelden mij zeer, zodat mijn gelaatskleur verschoot en ik bewaarde deze woorden in mijn hart. Daniel was er niet goed van wat hij gezien had. Dat beest was indrukwekkend. En als we natuurlijk ook nadenken van wat christenen hebben meegemaakt onder vervolging van het Romeinse Rijk en haar keizer, en vooral vanaf Domitianus, dan is dat ook inderdaad niet niks geweest. Maar God, dat is ook het hele thema van Openbaringen, God was daarbij, God wist het, God liet het toe, God wilde het. En dan wil ik besluiten met één vers in Openbaringen. Ik heb trouwens in mijn outline de woorden die wij in de les van Openbaringen hebben gezien, bij Openbaringen 13, want daar hebben wij toen ook de vergelijking gemaakt tussen Daniel hoofdstuk 7 en Openbaringen 13. Openbaringen 13, daar wordt ook over een beest gesproken, daar wordt gesproken over de 10 horens, een beest dat de heilige overwon, dat een beperkte tijd werd toegelaten, en dat Gods koninkrijk uiteindelijk blijft bestaan en het beest werd verslagen. Dat is het thema in het boek van de Openbaringen. Maar kijk eens in Openbaringen hoofdstuk 17. We zullen vers 16 even inpikken. En de 10 horens die gij zaagt, wordt tegen Johannes gezegd, en het beest, deze zullen de hoer haten. Zij zullen haar berooid maken en naakt haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden Gods zullen voleindigd zijn. Dus God laat soms dingen toe. God geeft mensen, koningen en koninkrijken macht om zijn wil te volbrengen. En dat is, moet een enorme vertroosting voor ons zijn in alle dingen die wij meemaken in het leven, dat God zoveel machtiger is dan ons grootste probleem. En Daniel mocht daar eigenlijk een blik van zien, maar wij zijn nog meer bevoorrecht, want wij kunnen terugkijken en kunnen eigenlijk zoveel leren van dat blik wat Daniel zag en hoe dat ons versterkt moet versterken in ons geloof. Ik denk dat we het hierbij gaan laten. Ik begrijp dat Daniel hoofdstuk 7 begint al echt wel wat moeilijker te worden, ook in begrijpen, misschien de details. Lees dat na, als je daar vragen over hebt, dan gaan we daar ook dieper op in, als dat nodig is. Want het gaat naar de volgende hoofdstukken nog wel wat moeilijker worden. Dus het is echt goed. Probeer ook, vooral heb ik vorige keer ook gezegd, als je dat hoofdstuk leest, probeer die indeling te volgen. Want als je dat schema kunt visualiseren, dan gaat je ook veel gemakkelijker kunnen de dingen plaatsen als die gezegd worden. Als je dat niet voor het ogen houdt, dan gaat je iets lezen en dan wordt het precies van de hak op de tak gesprongen en dan weet je eigenlijk niet waar het over gaat. Plus, ik heb vorige keer ook gezegd, wij kennen hoofdstuk 1 tot en met 6 vrij goed. Daar praten we eigenlijk veel over in onze predikingen. Maar vanaf hoofdstuk 7 tot het einde, daar praten we bijna nooit over. En dat maakt ook dat het daarom juist ook een moeilijk boek is. Dus laten we ook wat meer tijd besteden in het lezen van die hoofdstukken. En daar ook rustig over nadenken. En daar in bidden, dat we daar ook over lezen, dat we daarover spreken. Dat dat eigenlijk vanzelfsprekend afwassen. Dat dat niet moeilijk hoeft te zijn. Tot hier. Amen.